Koen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Bij Warmbad, de podcast seizoen 3. Wij trappen af. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Vorig jaar hebben we elkaar nog op de beurs gezien bij Solar Solutions. Ik vind dat jij een heel mooi product hebt. En daar gaan we vandaag ook alles over vertellen. Maar ook vooral over EMS. Hè? Wie ben je en wat doe je? Stel je even voor.
Nou, ik ben Koen Mulders, een van de medeoprichters van Current. En Current Lokaal Energie Management. We zitten hier in de opname Breda, daar ben ik opgegroeid.
Ja.
En mooi om hier weer in Breda terug te zijn. Inmiddels woon ik in Hilversum en een lange carrière achter de rug in allerlei mooie producten op de markt brengen. Maar ik wilde de duurzaamheidskant op en echt gaan ondernemen.
Ja, dus het zelf. Ik zag dat je ook veel advies hebt gegeven, klopt dat, aan anderen? Of?
Ja, ik adviseer scale-ups.
Ja, okay. En de scale-up voor de leek is eigenlijk niet de start-up, maar de positie daarna.
Ja, de fase daarna. Ja.
Totdat ze een groot bedrijf worden eigenlijk.
Ja, precies.
Dat is wel de leukste fase, denk ik. Want aan de ene kant ben je van de kinderziektes af, denk ik. En aan de andere kant moet het schaalbaar zijn en meetbaar, denk ik ook.
Ja. Nou, de uitdaging in een start-up is natuurlijk om tot het eerste succes te komen.
Ja.
En dat is vaak met een kleiner team, maar een scale-up dan verandert dat. Dan moet je en aan de lange termijn werken en aan de korte termijn. En je moet zorgen dat het bedrijf kan groeien, moet je anders gaan organiseren. Het wordt allemaal anders, zeg maar.
Ja.
En dat vraagt vaak ook verandering in het management en de aanpak.
Wat is de definitie even qua FTE's bijvoorbeeld voor een scale-up? Want ik denk dat wij daar als Duurzaam Excel nu in zitten, klopt dat?
Ja, nou, jullie zijn daar denk ik, jullie zijn een heel snel groeiend bedrijf. Jullie zijn ook wel de scale-up fase in die zin voorbij. Nee, een scale-up, je hebt niet een harde definitie, maar zeg maar 15, 20 man ligt natuurlijk in welke industrie je zit. Ja. Maar de start-up naar scale-up is dat je hebt bewezen dat je een product market fit hebt, dat je omzet realiseert, dat de klanten tevreden zijn. En dan is de volgende vraag, hoe kun je daar meer klanten van bekendmaken, tevreden stellen, hoe kun je je productie of je service gaan uitbreiden.
Ja.
Meer klanten vinden, et cetera. Misschien internationaal uitbreiden. En hoe ga je dat doen, zeg maar, om die mensen te bereiken? Maar ook hoe ga je daarvoor organiseren?
Daar zijn we inderdaad, dan heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Zijn we daar al een stap voorbij. Ja. Ik vind het leuk dat je hier bent. Eén vraag voordat we beginnen. Voel je je nog Brabander?
Ja.
Ja?
Ja.
Kijk, dat is mooi. Dan hebben we meteen al een extra connectie. Ja. We trappen nu af met seizoen 3. Ik wil het hebben over EMS. Tenminste, we gaan het hebben over EMS. EMS wordt steeds belangrijker. Kun je even kort uitleggen en dan ook weer even de slag. Hè? Want wat we hier doen is nog steeds in dit seizoen ook de slag naar Jip en Janneke slaan.
Ja.
Waarom?
Ja.
We willen de consument iets meegeven waar ze meteen iets aan hebben. En niet te technisch, niet te commercieel. Ja. Wat is EMS?
Nou, het begint altijd als een afkorting. Hè? Dus energiemanagement.
Ja.
En als je het heel simpel maakt, is het eigenlijk slim energie sturen in de tijd voor de MKB of voor de particulier naar momenten dat het meest gunstig is. Dus bijvoorbeeld zon van eigen dak of goedkoper energie van buiten.
Ja.
Dus hoe kun je de energie verplaatsen in tijd? Daar komt eigenlijk op neer.
Okay, en daar gaan we straks ook dieper op in. Hè? Dus in de zin van, hoe ga je dan met apparaten om? Kan het overal geïntegreerd worden? We gaan het over van alles hebben. Kun je iets vertellen voordat we beginnen? Wat doet Current exact en welke positie hebben ze daarin in de markt aangenomen?
Ja. Nou ja, kijk, een energiemanagement systeem, die moet dus verbonden worden. En daar kan ik straks misschien meer uitgebreid over hebben, weet ik niet. Met allerlei verschillende apparaten in het gebouw. Dat kan de warmtepomp, omvormer, batterij, et cetera zijn.
Ja.
En eigenlijk is Current of een EMS in het algemeen, die wordt de dirigent. Of de kapitein van het schip of de coach van het voetbalteam.
Ja.
En dat zijn dan een goede muzikant. Die kan een fantastisch mooi lied spelen. Maar als ze met z'n tienen samen gaan spelen en iedereen zijn eigen lied, wordt het niet om aan te horen. En haalt niet een optimale resultaat. En dat doet een EMS. En dat doen wij. Wij zorgen dat dat lokaal verbonden is. En dan kijken wat is nu het handigst om te doen met de zon die bijvoorbeeld meer oplevert dan je nu gebruikt. Of buitenshuis zijn de prijzen hoog. Of voor een MKB er is een netcongestieproblematiek.
Ja.
Dus dan ga je daarin sturen. En wat wij als Current doen, en dat vinden we, zijn we ook trots op. We hebben heel de hardware ontwikkeld en produceren we ook in Nederland.
Je hebt hem bij, even voor de mensen die alleen luisteren.
Ja,
laat precies. Het nu zien.
Ja. Die wordt in de meterkast geplaatst. Helemaal door onszelf ontwikkeld. Zit ook 3 patenten op. En daar zit software op. En dat is wat wij leveren, zeg maar, aan de installateur. En de installateur dan weer aan de eindgebruiker, particulier MKB. Om dus uiteindelijk te implementeren en dan de energie te gaan sturen. Zodat de energierekening, de maandrekening omlaag gaat. Maar ook de complexiteit omlaag gaat. Want het is allemaal vrij complex geworden voor de meesten.
Eén belangrijke vraag voordat we hiermee aftrappen. Ja. Wat nou als je dirigent bent, zoals Current? Ja. Maar je hebt iemand in je team die niet kan zingen.
Nou, in het team heb je natuurlijk allerlei soorten apparaten. En er zitten ook apparaten bij die... We moeten niet zingen, ik weet niet of dat bedoelt. Een dom apparaat. Ja, dat kan bijvoorbeeld een boiler zijn, een jacuzzi, een koelinstallatie. Doordat wij lokaal in de meterkast zitten, of de verdeler, kunnen wij ook lokaal niet slim apparatuur slim gaan aansturen. Dus we kunnen wel bepalen, hey, er is zonne-energie over, boiler, ga maar maximaal verwarmen. En dat apparaat hoeft niet slim te zijn.
Dus je hebt eigenlijk...
En we kunnen ook weer meten, via CT-klemmen dan, wat gebeurt er met het gebruikte vermogen. Dus wij kunnen de niet-zingers ook leren zingen. En we gaan zorgen vooral voor dat iedereen dan samen zingt of na elkaar zingt. Of wat is het beste moment om de juiste tonen te laten horen. Afhankelijk van wat de behoefte is van de eindgebruiker. En wat er aan opwek is en wat er aan verbruiksmogelijkheden zijn en opslagmogelijkheden.
Ja, dus het enige eigenlijk, als ik hem mag definiëren, even iets meer richting de expertmodus. Ja. Als ik het goed zeg zo. Op een moment dat het dom is, zit het vaak of na de meter. Zeg ik dat dan goed? Ja. En met die CT, hoe noem je dat?
CT-klemmen.
Ja, klemmen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat wij 10 jaar geleden bij Audax deden. Deden wij bijvoorbeeld voor vastgoedeigenaren, deden wij verschillende ruimtes in kantoorpanden meten. En waarom? Ja. Het zou raar zijn als iemand een ijsco-winkel daar had en de ander een kantoor en ze worden op meters belast.
Ja.
Is dat een beetje hetzelfde principe?
Nou, er zijn twee dingen. Energiemanagement begint met meten, inzichten. Meten is weten. Heb je inzicht, dan kun je gaan sturen. En dat die CT-klem is een hele simpele manier. Ook we doen dat bijvoorbeeld voor een aantal bakkerijen. Meten wat gebeurt er met verschillende apparatuur in dat gebouw. En vervolgens kun je dus gaan schakelen. En dat schakelen kan dus op een simpele manier met domme apparaten, zeg maar, aan en uit. Op het meest gunstige moment. Met liefde ben je digitaal verbonden. Liefst ook wel via een kabel, maar dat je kan... zien was de toestand van de batterij, was de toestand van de omvormer, was de toestand van welk apparaat dan ook. En dan kun je heel specifiek signaal gaan geven. Bijvoorbeeld naar de omvormer ga. Hey, want wij meten bijvoorbeeld de opwek en het gebruik in het gebouw.
Ja.
Is de opwek groter dan het gebruik? Dan gaan we kijken, kunnen we het gebruik omhoog brengen? De auto's laden, de boiler, de warmtepomp, et cetera. Kun je dat gebruik niet zo ver omhoog krijgen dan je opwek? Kunnen wij bijvoorbeeld een signaal naar de omvormer sturen, ga je opwek reduceren naar 78%, ik noem maar iets.
Ja.
Dat het helemaal gelijk gaat vallen met je gebruik. Dus je gaat niet meer terugleveren. Gaat je gebruik omhoog, laten we meer door, et cetera.
Heb ik meteen één vraag. Ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen. Ja. Want er is iets waar ik moeite mee heb, wat ik lees online.
Ja.
En ik denk dat jij het antwoord kan geven. Als ik kijk naar zelfconsumptie, realistisch bij huiseigenaren ligt dat tussen de 20% en 35%. Als ik het ongeveer 30% goed zeg, 30% of zoiets. Dan lees ik online dat met slimme software en allerlei apparaten sturen en dat we richting de 80 kunnen. Ik geloof daar niet in.
Ik denk dat het ook heel veel is. Want je wil die 30, wil je 40%, 50%, 60% maken.
Ja.
En het ligt heel erg aan de situatie. Want je moet voor energiemanagement, misschien één stapje terug, moet je twee dingen hebben. Je moet om het aan de financiële kant zinvol te maken, moet je verschil in je inkoopprijs van energie hebben.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk zon 0 cent van buiten 28 cent. En of een dynamisch contract. Nou, dat is natuurlijk ook bekend, verschillende energieprijzen. Dan heb je verschillende kostprijs van je energie. Aan de andere kant moet je grootverbruikers hebben. Want je moet die energie waar we het in het begin over hadden in tijd kunnen sturen.
Ja.
Dus heb jij één grootverbruiker een warmtepomp, dan wordt het lastig om naar die 80% te gaan. Maar heb je een warmtepomp, een paar elektrische auto's, een jacuzzi, een batterij, dan kun je weer verder komen.
Ja.
Dus hoe meer jij dingen hebt die je kan sturen, hoe hoger je die zelfconsumptie kan maken. En het ligt natuurlijk ook aan hoeveel panelen heb je, welke oriëntatie, et cetera.
Dat klopt, maar dan ben ik, want dit vind ik een heel leuk gesprek al. Dan ben ik van mening, dat kan in theorie.
Ja.
Het is commercieel slim om het te zeggen.
Ja.
Maar als je die route inslaat, ga je dus ook, ik noem het altijd, twee kanten. Of we gaan sturen op zelfconsumptie.
Ja.
Of iemand gaat bewust richting off-grid. Ik noem het even die twee kanten, hè? Zo ver mogelijk.
Ja.
Dat is een bewuste keuze die iemand maakt. Dan ga je ook anders anticiperen op wat je aankoopt. Ja. Dus ik denk wat jij dan zegt, en dan ga je dus schalen met elektrische auto's. Of in ieder geval, die heb je dan.
Schuiven, een
batterij, die wordt waarschijnlijk groter dan. Ja. Om dat te kunnen bewerkstelligen. Maar dat zijn wel allemaal keuzes. Ik probeer ook voor de consument te zeggen heel vaak, het is juist niet slim om dat te doen. Net zoals dat ik altijd zei, en mensen verklaarden mij voor gek. Ja. Het is niet altijd slim om 100% van je verbruik te leggen voor zonnepanelen. Iedereen vond dat gek. Jij blijkbaar niet, als ik zo je reactie zie.
Nou, het ligt. Ja, je hebt natuurlijk de seizoenen. Ja. Kijk, het is handig om iets meer panelen te hebben in het voor- en najaar. Maar in de zomer ligt er meestal te veel. En op midden op de dag ligt er eigenlijk ook te veel.
Ja.
En dat is ook weer natuurlijk wat je die piekbelasting ziet op het net. Hè, de netcongestieproblematiek. Is natuurlijk omdat er enorm opwekpieken zijn en enorme verbruikspieken. Hè, want dan ga je natuurlijk naar de hele energietransitie uitdaging. We gaan naar het duurzame, decentrale energiesysteem.
Ja.
Maar dat betekent wel een aantal uitdagingen in de energietransitie. Dus waar je net op uitkwam, die zonnepanelen. Als het te veel is, dan wordt er dus te veel opgewekt op een bepaald moment. Dat past niet over het net.
Ja.
Maar ook hele categorieën als vervoer, warmte zijn geëlektrificeerd. Met enorme gebruikspieken aan het einde van de dag. Past niet op het net.
Klopt.
Dan zie je dat heel die complexiteit enorm toeneemt. Voor iedereen in huis en ook voor de installateur. De onbalans op het net, maar ook eentje om het weer terug te brengen naar de eindgebruiker, zijn de stijgende kosten.
Ja.
En dat, of je noemt die twee extremen, dus zeg maar het of grid of zelfconsumptie. Ik denk dat die meer bij elkaar zitten. Je hebt eigenlijk een ander extreem, is hoeveel wil je handelen.
Ja.
Maar even terug naar de, als je kijkt naar de kilowattuurprijs, 2020, 2025, 2030... En je neemt alles in mee, de energiebelasting, de netkosten, et cetera. Dan is hij sinds 2025 en 2030 waarschijnlijk verdubbeld.
Ja.
Dus per kilowattuur ga je het dubbele betalen. En een stukje daarvan is dus het wegvallen van de saldering. Maar ook alle andere dingen neemt toe. De kale energieprijs, de energiebelasting, de nettarieven. Er wordt 280 miljard geïnvesteerd in de verzwaring van de net.
Mag ik daar even op inhaken? Ja? Want ik vind het super interessant. Want wat ik dan denk... En dat is, ik heb natuurlijk energieachtergrond en solarachtergrond. Ja. Wat ik dus denk is, we hebben te maken met een marktbeweging door de saldering.
Ja.
Die saldering zorgt ervoor dat bedrijven op een bepaalde manier moeten concurreren. Ondanks dat dat voor het net niet interessant is of niet goed is. Ja. Op het moment dat die saldering verdwijnt, en dat heb ik al tegen heel veel mensen gezegd. Mensen gaan echt schrikken.
Ja.
Waarom gaan ze schrikken? Ze zien het nog steeds als zwart-wit. Want salderen was altijd 1 plus 1 is 2 of 0 aan het einde van het jaar. Terwijl dat in de realiteit niet zo is. Want als je op het ene moment, en natuurlijk, hè, dan gaan we het over daar ook EMS en batterij hebben. Maar als je op het ene moment 3 kilowatt opwekt en 1 kilowatt verbruikt.
Ja.
En even later, maakt niet uit welk moment, is het andersom. Daar is zo'n contrast in prijs.
Ja.
Maar wat gaat er dadelijk gebeuren? Vraag en aanbod gaat er ook op inspelen. Ja. Is die dingen die ik nu schets, is dat dan hetgene wat dan die prijs omhoog gaat drijven, denk je?
Nee, dus zijn het andere elementen? Er zijn een paar dingen. Dus je hebt enerzijds de kilowattuurprijs neemt toe.
Ja.
En dat komt door gewoon de kale energieprijs, die gaat omhoog. De energiebelasting, de netkosten, die 280 miljard waar ik net over had. Als je dat verdeelt over alle huishoudens in Nederland, is dat 34.000 euro per huishouden. Dat wordt niet zo verdeeld, maar even voor het in perspectief te plaatsen. Dus eigenlijk, wat ik wilde gaan zeggen, alle kilowatturen die je van buiten het huis, van buiten je MKB-bedrijf haalt, die gaan duurder worden.
Ja.
En zeker ook die nettarieven. En een stukje daarvan wordt nu gecompenseerd door de saldering. Maar ook zonder saldering nemen die prijzen toe.
Ja.
Dus alle kilowatturen van buiten zijn duurder. Vervolgens elektrificeren we huizen, hè, dus, en MKB'ers, dus elektrische auto's, warmte. En als je gemiddeld huishouden neemt, is geloof ik 4300 kilowattuur per jaar.
Ja.
Conventioneel, zeg maar. Ga je iets auto of warmtepomp, dan ga je snel verdubbelen 10.000 kilowattuur.
Ja.
Dus we gaan dubbel de hoeveelheid kilowatturen gebruiken. En sinds 2020 voor dubbele kilowatturprijs.
Ja.
Dus, jij zei net 1 plus 1, 1 min 1. Nou, dit is 2 maal 2.
Ja.
Dubbel maal dubbel. Dus die kilowattuurprijs die je van buiten haalt, en er zit alles in, hè, dus ook de transportkosten, et cetera, die wordt dus veel duurder. Saldering is daar inderdaad een grote klap op. En wat je net ook aanhaalde, 30% van de eigen opwek wordt maar gebruikt. En ja, daar zit potentieel. Dus je hebt 2 keer zo dure prijs voor 2 keer zoveel gebruik. En je gebruikt maar 30% van je opwek.
Ja.
En daar gaan we geen 100 van maken, maar hoe kunnen we dat 40, 50, 60 maken?
Ja, maar nu sla je de spijker op zijn kop. Want hoe ik het altijd zie, hè, we kijken naar een consument van, oké, wat kan iemand doen?
Ja.
Wat voor capaciteit heeft hij in budget?
Ja.
En ik noem even een hypothetisch voorbeeld. Als iemand 1000 euro te besteden heeft, dan gaat de solarinstallateur zei dan, 1000 euro naar solar.
Ja.
Ik zei dan 700 euro naar solar. Waarom? Op het moment dat ze nog iets anders te besteden hebben, zouden ze misschien van die 300, plaats het even in perspectief, zou die 300 bijvoorbeeld voor een spouwmuurisolatie kunnen staan in dit geval. Dat zou weer bijdragen aan dat het vermogen bijvoorbeeld naar beneden gaat. Of buiten verduurzamen vinden mensen ook nog andere dingen belangrijk. Ja. Wat ook weer bijdraagt aan whatever, wat ze willen doen. Ja. Dus als we echt naar eigen belang kijken, snap ik dat iemand bijvoorbeeld zei, nee, je moet zoveel mogelijk panelen leggen. En nu blijkt dat toch niet zo te zijn. En waarom? Wat je dus ook schetst. Hè? In sommige seizoenen is het interessant. In andere seizoenen helemaal niet.
Ja.
In de zomer hebben we veel te veel opwek dadelijk. Nou, ja. Gaan we al die panelen uitzetten? Iedereen wordt daar nu boos over. En in de winter hebben we een chronisch tekort. Ja. En waar heeft dat mee te maken? Iedereen gaat elektrificeren, maar waarom? Om te verwarmen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel anders dan dat we gaan elektra verbruiken voor een koelkast.
Ja.
Of voor die 24 uur aanstaat.
Ja.
En het mooie, als ik even de slag weer terug mag maken naar jouw product en naar EMS. Wat mij dus opviel, hè, toen ik bij Audax werkte. We brachten juist als een van de eerste in de markt grip naar huishoudens.
Ja.
Dat deden we door middel van een dongel, de P1-poort. Die bestelden we toen nog in China. Dat was nou niet een, hoe heet dat merk, wat iedereen nu...
HomeWizard.
HomeWizard in huis heeft. Ja, dat was nog helemaal niet volgens mij. En toen merkte ik, oké, op basis van die data, want we hadden dan... IT-gasten bij ons werken die dat omzetten in grafieken natuurlijk. Ja. Hè, in je software, daar moest een slag gemaakt worden vanuit die data. Kon ik dus al als standaard adviseur iemand vertellen hoe rendabel een investering was.
Ja.
Waarom? Ja. Dan zag ik bijvoorbeeld, sluifverbruik, dit is 24 uur. Oh, daar moeten we naar gaan kijken. Ja. Dan gaan we naar bijvoorbeeld een vriezer kijken. Ja. Gaan we naar een koelkast kijken. Ja. Maar dat was op... Zeg ik nou kwartierwaarde, zeg ik dan iets geks? Was er vroeger op kwartierwaarde?
Ja, waarschijnlijk.
Ja, volgens mij was het op kwartierwaarde. Maar dan trok ik dus de stekker eruit. Dan zag ik het verschil in verbruik. Ja. Dat deed ik dan wel een paar keer, om het zeker te weten dat niet zomaar iets aanging. Dan wist je wat het verbruikt. Je weet wat de investering is voor een nieuw apparaat. En je had eigenlijk heel snel bedacht bij mensen, die vriezer is in 3/4 jaar soms terugverdiend.
Ja.
Hè? En dan was het heel slim. Dan zeiden ze meteen, eruit. Maar dat doet grip, want anders hadden ze daar nooit aan gedacht. En dan zeggen ze, als ik dit had geweten, had ik niet die vriezer in de tuin gezet.
Nee, maar dat herken ik enorm. Hè. Daar is dit dan eigenlijk de geavanceerde vorm van.
Ja.
Want wij doen dat, precies wat jij zegt, doen wij bijvoorbeeld, ik noem net al die bakker, om daarbij te blijven.
Ja.
We hebben nu een aantal bakkerijen van die keten ingericht met een current EMS. En ze kunnen precies zien, wat gebeurt er nou op die locatie? En ze kunnen ook locaties met elkaar vergelijken. Ze kunnen apparatuur van verschillende locaties met elkaar vergelijken. Voor de volgende locatie moet nou over merk A of B hebben. Welke is energiezuiniger? Ze zien iets in gedrag. Dat de vriezer te lang open blijft staan overdag, want je ziet hem niet meer modelleren. Daar moet iets aan gebeuren. Of het warmtegordijn blijft aanstaan terwijl de winkel dicht is.
Ja.
Dus dat inzicht, daar begint het mee. Dat is dan voor de MKB'ers, daar bieden we energiescans aan. Voor de particulier, de dongel, daar waar je het over hebt. En die €1000, als je als voorbeeld noemde. Ik zou ervoor willen pleiten of adviseren. Installeer eerst iets om te meten. Nou, ik zou zeggen, begin gelijk met een current.
Ja.
Want dan is het niet alleen bij de meter wat wordt er opgewekt en teruggeleverd en wat gebruik je. Maar dan kun je het inzicht krijgen in je hele gebouw, bedrijf, huishouden.
Ja.
En vervolgens kun je dus gaan kijken, wat is voor mij nu de volgende zinvolle stap samen met je adviseur-installateur? Want heb je gewoon, voor mij is een batterij wel interessant. En dat is op jouw data dan, maar misschien voor mijn buurman niet. Welke pieken en dalen vang ik op met mijn batterij van een bepaalde capaciteit, die dan bij mijn situatie past. Hoeveel kost die batterij? Hoeveel gaat me dat opleveren? In plaats van een fictieve berekening op gemiddeldes.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld, over die panelen. Misschien is het bij jou wel zinvol om een paar panelen bij te zetten op bepaalde delen van de dag. Kun je er ook uit gaan halen. Of ze wekken wat minder op. Misschien moet ze een keer schoongemaakt worden. Geen idee.
Precies.
Maar je kunt dus alles gaan zien. En daarmee dus de klant, zowel particulier als MKB'er, stap voor stap meenemen als installateur. Met de data van de eindgebruiker. Wat is voor jou nou interessant te doen? Dynamisch contract ja of nee? Batterij ja of nee? Hoe groot moet die zijn? Etcetera.
Maar je kunt de vinger op de zere plek leggen. En dat is mooi, want dat kan normaal. Normaal is het altijd maar een beetje zweverig soms.
Ja.
Omdat we niet meer harde data kunnen aantonen. Dus dat maakt jouw business natuurlijk wel heel tastbaar.
Ja. En de eindgebruiker heeft dat dus ook gewoon in een dashboard, hè, op de app of op de computer, waar je dat precies kan zien. En wat kun je ook aangeven, wat jij wil sturen en wat je wil doen in bepaalde tijden, wat je wil laten automatiseren, et cetera.
Ik ben heel erg benieuwd naar één ding. Jij hebt data. Ja, ik lees heel veel online en ik heb daar wel een mening over.
Ja.
Ik heb altijd wel een mening, dat weet iedereen. Maar ik probeer hem ook altijd te onderbouwen. Ja. Je ziet veel bedrijven die vanuit de zonnepanelen komen.
Ja.
Die dan batterijbedrijven worden. Die dan EMS gaan meenemen.
Ja.
Ik denk dat dit product heel erg gaat bijdragen aan mijn business. Isolatie bijvoorbeeld. Ja. Jij hebt de data.
Ja.
Wat valt jou daarin op? Want ik denk niet dat het een en het ander... alle producten helpen in de transitie. Ja. Een batterij moet je echt nemen als je zonnepanelen hebt in de transitie. Ja. Zonder zonnepanelen vind ik het iets lastiger. Isolatie werkt altijd. Dus het is niet een wedstrijd, maar je hebt de data. Valt je dan op dat je soms denkt van... we moeten dus aan de voorkant ook meer gaan inregelen? Of ga je eerder juist, omdat je de EMS hebt, naar de achterkant, naar batterijen, laat ik maar zeggen?
Nou, wij richten ons natuurlijk wel echt op de elektriciteitsgebruik.
Ja.
We laten ook het gasgebruik zien, want die pakken we ook gewoon uit de PM-meter.
Ja.
En natuurlijk, jij weet alles van isolatie, daar begint het natuurlijk mee. Want de energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken of te kopen, et cetera. Dus dat is altijd de goede stap. In het algemeen, denk ik, het meest belangrijke inzicht is dat mensen, maar ook bedrijven, het eigenlijk vaak gewoon niet weten.
Ja.
Gewoon niet weten, en zeker MKB'ers waar behoorlijke energierekeningen doorheen gaan, die eigenlijk niet weten waar de kosten vandaan komen, die niet weten hoe ver ze tot hun netcapaciteit aansluiting zitten, en dan opeens geconfronteerd worden als ze laadplein gaan bijzetten. Dat het niet past in de capaciteit, of ze gaan een productielijn bijzetten, dat past niet in de capaciteit, of ze krijgen opeens een brief van netbeheerder, je bent over capaciteit heen gegaan. Dus het is vooral veel onwetendheid.
Ja.
En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je het gewoon inzichtelijk krijgt. En misschien dan een voorbeeld vanuit de consument. Ik zeg wel eens 15 jaar geleden, toen ik hier, nou dat is langer geleden, toen ik nog in Breda woonde, hadden we gewoon een aantal stopcontacten en een meterkast thuis. Een vast contract was betaalbaar, je keek er niet om.
Ja.
Nu heb je in je huis zonnepanelen, een omvormer, warmtepomp, een elektrische autolader, misschien een boiler. Van alles en nog wat aan spullen die je in je huis hebt. Dan had je vroeger gewoon een vast contract. Dan heb je allerlei soorten contracten. Je hebt nu natuurlijk dynamische contracten. Net hoorde ik radio bij 30% korting tussen deze tijden, et cetera. Dan is er ook nog een voorstel wat bij de ACM ligt voor variabele nettarieven. Hè, met verschillende tijdsblokken.
Ja.
Dus
het was zo low interest. Hè?
Ja,
het was zo low interest.
Elektriciteit is nog steeds low interest. Ja. Dan zou het misschien ook moeten zijn. Alleen omdat het zo complex is geworden met de apparatuur in je gebouw. En met allerlei soorten contracten. Met dingen die veranderen natuurlijk qua subsidies, wetgeving. Vanuit de overheid, media er nog overheen. Hebben heel veel gebruikers, particulieren en zakelijk. Ja, ik weet eigenlijk niet meer. En dan heb je ook nog bij die 5 apparaten in je gebouw hebt, 5 apps.
Ja, klopt.
En daarom kwam ik erop. Wij vinden het belangrijk dat je dus begint naar jouw vraag toe, dat inzicht. Je hebt al die apps eigenlijk niet meer nodig. Je hebt gewoon één dashboard waar ik kan zien, wat is mijn energieprofiel, wat gebeurt er in mijn gebouw.
Ik wil even de slag slaan naar JP Janneke, want ik denk dat ik het goed begrijp. En ik wil ook even uitleggen wat de meerwaarde is.
Ja.
De meerwaarde is dat sommige dingen, en dan noem ik even een voorbeeld. Zonnepanelen die direct consumeren voor de meter.
Ja.
Zie jij wel op jouw app van jouw zonnepanelen en niet op jouw slimme meter. Laten we dat eens benoemen.
Ja.
Dus ik denk dat het voordeel wat jij schetst is dat je ook met Current, als ik het goed begrijp, kijkt waar je moet meten.
Ja.
Dus als je weet waar je moet meten, dan hoef je die app niet meer te gebruiken. Want alle apps die na de meter komen, die geven inzicht in wat daar gebeurt en niet in de gehele huishouding.
Nou, dus eigenlijk, we hadden het begin over de dirigent of de coach.
Ja.
Eigenlijk breng je dus al die spelers in kaart en zie je wat er dus per speler gebeurt. En hier in die meterkast, we kunnen ook bijvoorbeeld verschillende groepen meten, verschillende apparatuur meten. En dan zie je dus per apparaat, per gebruiker, per opwekker, zie je wat daar gebeurt.
Ja.
Zelfs hebben we nu een opwek forecast erin zitten. Dus mooi als de navigator in de meterkast wordt geïnstalleerd. Dan hoef je niet te zeggen, ik heb zoveel panelen op die oriëntatie. Nee, je gaat zelf leren. En na 2 weken, vanaf dan heb je een hele accurate forecast per kwartier. Wat wordt mijn opwek vandaag, morgen, et cetera, per kwartier. Dus je weet ook wat er gaat komen.
Ja.
Aan kilowatturen voor jouw locatie, specifiek voor jouw locatie.
Ja, dat is heel mooi.
En dan ook meer met alle andere apparatuur erop aangesloten is. Wat je maar wil meten, breng je allemaal bij elkaar. Dat hebben we sowieso nodig om slim te kunnen sturen, maar ook om dat inzicht aan die gebruiker te kunnen geven.
Ja, en dat is nu nog heel interessant. Tenminste, het gaat straks ook heel interessant blijven. Maar ik bedoel, nu kijken mensen nog heel erg naar onbalans en naar handelen. Ja. En dit draagt daarin bij, maar het is niet de oplossing voor waar we mee bezig zijn.
Nee. Nee, dus daarover. En iedereen moet doen en sturen zoals die dat zelf wil. Maar ik geloof veel meer in waar we het straks over hadden, als die kilowattuurprijs verdubbelt sinds 2020... die de variabele nettarieven erbij komen.
Ja.
Neem het voorbeeld, je hebt een dynamisch energieprovidercontract en je hebt straks die 5 tijdsblokken van je transportkosten van de netbeheerder.
Ja.
Daar kan op, op één moment bijvoorbeeld de transportkosten 2 cent per kilowattuur worden. Want die gaan ook volume gebaseerd worden. Met bijvoorbeeld een dynamische prijs van 10.
Ze gaan eigenlijk die piekbelasting gewoon anders belasten. Ze gaan eigenlijk gewoon in plaats van iemand straffen, gaan ze ze belonen. Nou, het als wordt het op de juiste
in mijn mening is het wordt eerlijker. Want je hebt nu, als jij nou heel veel stroom gebruikt en ik heel weinig en woon naast elkaar, betalen allemaal een vast recht of vast transportkosten. Ja. Dat gaan ze over 2 jaar waarschijnlijk wordt dat op niet vast, maar wordt het gebaseerd op hoeveel gebruik je en wanneer gebruik je het.
Ja.
En hebben ze 5 vaste tijdblokken op een 24 uur. Dus natuurlijk in de nacht is dat transport is genoeg ruimte op de weg, zullen we zeggen, op de elektriciteitsnet. Zelfs als file rijden, maar in de spits, ochtends en 's avonds is het duur, want dan is er weinig ruimte. Het kabinet heeft ook alweer over rekening rijden.
Ja.
Nou, er is nog geen kabinet, maar er wordt over rekening rijden gesproken hier ook. Je hebt dus op verschillende momenten op de dag gaan de kilowattuurprijzen steeds meer variëren. Je hebt dus zeg maar een dynamisch contract.
Ja.
En je krijgt in de toekomst die 5 tijdsblokken met die verschillende transportnettariefkosten die ook per kilowattuur gaan.
Ja.
Dus het kan zijn straks op een bepaald moment op een dag, een bepaald uur, heb je bijvoorbeeld een transport kost 2 cent per kilowattuur en het is gunstig dynamisch. Ik zal niet naar negatief gaan. 10 cent heb je 12 cent betaald voor kilowattuur.
Ja.
Een aantal uur later, 6 uur 's avonds, betaal je 24 cent transportkosten en misschien 30 cent dynamisch tarief.
Zit je gewoon op 55?
Ja.
Ja.
Dus dan is het 3-4 keer zoveel. En dat is natuurlijk weer terug waar we het in het begin over hadden, wat is energiemanagement. Kun je dan een stuk van dat gebruik schuiven naar een moment dat die dus gunstig is qua nettarief, qua dynamisch tarief of je eigen zon. En zo kun je dus die kosten besparen. En dat wil je niet allemaal handmatig gaan doen, aan, uit. En dan kom je weer met die complexiteit. Hè? Dus al die verschillende apparaturen. Vroeger had je als topcontact, je hoeft niet na te denken. Wij willen eigenlijk weer naartoe. En ik denk dat ieder EMS-fabrikant dat wil. Dat je als eindgebruiker uiteindelijk niet meer heel de tijd met de energie bezig hoeft te zijn.
Daar horen we hier heel vaak.
Ik heb misschien een gek doel gesteld, ook met het team. Dat is eigenlijk wat je nooit wil doen als bedrijf, dat mensen de app eigenlijk niet meer gaan gebruiken.
Ja.
Als wij het voor elkaar kunnen krijgen dat na 1-2 maanden mensen zoveel zekerheid hebben en vertrouwen hebben dat het voor hun gewoon goed geregeld is, dat ze de laagste maandlasten kunnen betalen,
dat is wel heel mooi,
de meeste duurzame energie gebruiken en dat ze ook weten wat er ook verandert met hun energieprovider, subsidies, nieuwe apparatuur. Het wordt altijd geüpdate automatisch iedere nacht.
Ja.
Dus het is voor jou gewoon het meest optimale geregeld. Wil je een keer iets anders? Wil je even kijken? Prima. En wij vinden het leuk als mensen vaak kijken. Maar dan doen we het goed.
Maar batterijpartijen zijn toch heel blij met jou?
Nee, wij worden door heel veel batterijpartijen benaderd.
Ja, want, want jij geeft hun een business case vaak.
Nou, dat is wel een andere interessante. Een batterij, soms wordt er ook gezegd, heeft een EMS.
Ja.
En sommige batterijen zijn ook vrij slim. Maar er wordt wel vanuit die batterij en vooral vanuit de handel gedaan.
Ja.
En wij of als EMS wil je dat je echt met die omwonden praat. Met die warmtepomp, met die autolader. Met wat er allemaal buiten gebeurt met allerlei tarieven. Maar vooral om te zorgen dat je die dure kilowatturen van buiten kan voorkomen. En zoveel mogelijk binnenshuis kan houden. En dan kan die batterij enorm bij helpen. Maar je moet niet met, er gebeurt nu ook wel eens dat de auto wordt opgeladen een stuk door de batterij.
Ja.
Dat wil je niet.
Nee, want dat is zonde, want dan is hij meteen leeg. Maar vraag je, want hoe ik het nou zie, als ik een hypothetisch mooi voorbeeld mag schetsen. Wat nou als een traditionele autoverkoper adviseur wordt in de zorg?
In de zorg?
Ja, gek hè? Ja. Dat is moeilijk. Ja. Weet je waarom dat moeilijk is? We weten allemaal, we weten allemaal hoe een autoverkoper in de markt staat, hoe ze verkopen. Ja. En bij de zorg dat het niet commercieel is, dat het tegenovergesteld is, dat het om adviezen gaat, dat bedoel ik te zeggen. De traditionele solarverkopers zijn natuurlijk gewend geweest in het verleden om over return of investment te praten.
Ja.
Dus wat we merken is dat het zit niet in het aard van het beestje, een beetje zou ik zeggen, omdat ze dat aangeleerd is, om dat nu ook te doen.
Ja.
Dus dan kom je op die handel, op die onbalansmarkt en whatever. Terwijl wat Current doet, of wat EMS doet in het algemeen, is bijdragen aan dat het niet meer nodig is. En bijdragen aan de echte oplossing.
Ja.
Dat mensen ook daar niet meer teleurgesteld zijn als iets tegenvalt met een batterij die ze hebben aangeschaft. Maar dat ze beseffen, ik ben onafhankelijk.
Ja.
Als mensen wel noodstroom belangrijk vinden, dat ze dat hebben. Dat ze beseffen, dan kom ik op het verhaal van Hendry, dat waarschijnlijk de warmtepompen 's nachts aangaan binnenkort, als ze goed geïsoleerd wordt.
Ja.
Bel mij dan op. Hè. Ik doe nooit reclame voor mezelf, maar dit keer, bel mij gewoon een keer. Ja. Ik word nooit gebeld. Nee, dat is niet waar. Maar in ieder geval, het lost zoveel problemen op. En ik vind het mooi, jij geeft dus inzicht hierin aan de consument, aan de zakelijke partij, maar ook aan de zakelijke partijen die producten voeren, zoals batterijsystemen en zo.
Ja.
Zo had ik het nog nooit bedacht.
Nee, en eigenlijk, als je helemaal uitzoomt, de energietransitie gaat over, het woord is flexibiliteit.
Ja.
We zitten ook bij de Flexible Lines Network, et cetera. Allemaal initiatieven. En je kunt natuurlijk de grote, de Tata Steels, natuurlijk slimmer gaan sturen. Daar gebeurt er van alles in. Maar nu komen we bij de fase dat je de MKB'er en de particulier, daar zit zoveel energieverbruik en ook zoveel mogelijkheden om in tijd te schuiven. Als we die allemaal kunnen helpen met energiemanagement. Enerzijds voor de eigen situatie de kosten omlaag te brengen, die complexiteit weer simpel te maken, inzicht te geven.
Ja.
En ook de volgstap in duurzaamheid te helpen. En dan uiteindelijk voor de totale energietransitie, als je die flexibiliteit slim kan gebruiken en meer lokaal wordt gehouden. Want alle experts, alle rapporten, alle consultants zeggen, de oplossing van de energietransitie is lokaal vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Ja.
Wat je lokaal bij elkaar brengt, is sowieso weer zon van eigen dak of zon uit eigen buurt, is altijd veel goedkoper dan wat je ergens moet inkopen.
Ja.
Maar ook hoef je, wat je lokaal houdt, hoef je ook niet te file in. Hè? Dan hoef je niet net zo in de ochtendspits duur nettarief te betalen.
Maar
dan moet je dus wel die flexibiliteit kunnen creëren om vraag en aanbod van opwek, prijs, et cetera, bij elkaar te brengen.
Ik zou maar anders blijft gokken.
Ja.
Mooi bruggetje, denk ik, die je maakt. Want je hebt me wel eens verteld dat dat je verschillende soorten van EMS hebt.
Ja.
En dat jullie inspelen meer op het lokale.
Ja.
We hebben te maken met systemen die communiceren met een cloud.
Ja.
Je noemde een gateway in het verleden.
Ja.
Ik weet dat bijvoorbeeld Enphase heeft ook een gateway. Is dat dan zo'nzelfde constructie die dan met een cloud communiceert? Of is dat totaal iets
gateway,
anders?
De Enphase, ik denk dat je doelt op de Envoy. Zeg maar de soort van onvormige tussenkoppeling. Dat is iets anders. Dat is om de onvorm te laten werken. Nou, wij maken dus hardware en software. En de architectuur heb je eigenlijk drie soorten. Dus dan heb je, en overal zijn toepassingen voor. Dus we moeten kijken wat past bij jouw situatie.
Ja, snap ik.
Je kan zeggen, heb je hardware in het gebouw wat verbonden is met de apparatuur, ja of nee? En waar zit het?
Dat is hardware. Even voor de leek, want we moeten wel even die slag weer naar
een apparaat die een EMS-apparaat in het gebouw.
Ja.
Ja of nee? En waar zit het brein van de energiemanagement? Zit dat in het gebouw of in de cloud? Nou, en dan heb je dus oplossingen die hebben geen hardware in het gebouw, geen apparaat in het gebouw als EMS en ook geen, daardoor ook geen brein in het gebouw. Dat is dan cloud. Dus dan moet alles naar buiten en via de cloud met elkaar gaan praten, dingen teruggestuurd worden. De tussenoplossing daarin is een zeg maar gateway oplossing. Dan heb je een soort iets wat je naast de meterkast hangt, die verbindt met de apparaten digitaal in het gebouw. Die haalt data op en die stuurt dan informatie naar de cloud. De cloud gaat rekenen en stuurt het terug en wordt lokaal uitgevoerd.
Ja.
En heb je lokaal. En dat is wat wij bijvoorbeeld doen. Dan zit er in de meterkast, in ons geval Navigator geplaatst. Die is verbonden lokaal met de apparatuur. En die meet en analyseert en stuurt lokaal.
Ja.
Dus zonder de cloud. De cloud wordt wel gebruikt om informatie naartoe te sturen voor de inzicht waar we het net over hadden. Maar het draait dus ook gewoon door als er geen internet is. En het is ook altijd stabiel en werkt lokaal, werkt altijd, hebben we het wel eens over. Installateurs hebben ons aangegeven dat hun voorkeur heeft, want wil liefst dat dingen bedraad verbonden zijn, verbonden zijn. Veel stabieler. Je kunt natuurlijk ook onbedraad. Je kunt ook nog cloudkoppelingen maken. En dat is een voordeel van lokaal. Nou, wat over de energietransitie is, de vraag en aanbod lokaal bij elkaar brengen. Hoe kun je dat best doen als je met meer type apparaten? In het begin had je het over de niet-zingers.
Ja.
Als je lokaal bent, kun je de niet-zinger ook verbinden.
Ja.
En aan- en uitzetten. Bijvoorbeeld ook warmtepompen. Die worden vaak niet aangestuurd. Terwijl een elektrisch huis dat wel 50% van de elektriciteit gebruikt is ongeveer.
Ja, absoluut.
Dus een SK Ready Smart Grid Ready Warmtepomp kunnen we ook weer aansturen. Omdat je lokaal zit. Je ziet ook dat een aantal merken, ik zal geen namen noemen, die proberen hun eigen ecosysteem af te sluiten, zodat je er eigenlijk niet bij kan als een EMS-partij via de cloud. Maar lokaal kan dat weer wel.
Zo'n Apple-idee.
Ja. En dus dat je lokaal heeft voor dat je dus met meer type apparatuur, met meer merken kan verbinden, meer stuurmogelijkheden hebt. Maar eentje waar we het helemaal niet over gehad hebben is cybersecurity.
Ja.
Dat is ook veel veiliger. Misschien een zijstap, maar iemand zei een keer tegen mij mooi, internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu ook afhankelijk van het internet geworden. Want het wordt digitaal aangestuurd. Nou, die combinatie zorgt voor een hele interessante target voor hackers. Nou, we weten allemaal wat er nu gebeurt. Ik heb afgelopen week het boekje in de bus gehad. Wat moeten we doen met 72 uur zonder stroom? Stroom kan een enorme disruptie creëren. En er zijn 1100 aanvallen in de westerse wereld per maand op energiegerelateerde systemen.
Ja.
Dus dat moet je ook heel goed dichtzetten.
Ja, daar willen we natuurlijk vanaf. Laten we dat voorop stellen. Even een vraagje. Want als ik kijk, ik vergelijk het een beetje wat je net schetst met een bepaalde procesoptimalisatie in een bedrijf. Je hebt een base. Laten we even jouw voorbeeld pakken. Inherent hypothetisch voorbeeld. Jij zegt op het begin, je hebt startups, je hebt scale-ups en je hebt wat daarna komt.
Ja.
Laten we het even zeggen. Een startup, als je daar een tweak aan doet, is het redelijk makkelijk aan te passen, op te vangen, te monitoren. Ja. Als je een scale-up hebt, dus even twee in de ketting, dan is dat een stukje moeilijker, maar nog steeds wel redelijk makkelijk, eenvoudig, omdat je met 20 man zit, ik noem maar iets. Zit je met 200 man in een bedrijf, dan is, neem nou een Heijmans, of weet ik veel, die met veel meer man werken. Als je daar een tweak wil doen, moet dat door een hele boardcommissie waar aandeelhouders iets van moeten vinden. Ja. Zo zie ik het ook met procesoptimalisatie, maar ook met het systeem wat je net schetst. Want lokale zie ik even als de start-up. Waarom? Elke kleine tweak heeft heel weinig ruis.
Ja.
In een scale-up is elke tweak heeft iets meer ruis. En wat betekent met ruis? Je doet iets en er gebeuren bijvoorbeeld bij een scale-up twee dingen. En bij een lokaal gebeurt er één ding. Dus wat wil dat zeggen? Dat je veel slimmer je software up-to-date en kan blijven aansturen als je lokaal werkt.
Ja.
Zeg ik dan al goed? Verwoord ik het misschien niet helemaal perfect, maar snap je mijn intentie?
Ik zie lokaal niet als een start-up. Ik zie,
daarom zeg ik hypothetisch voorbeeld. Het is geen start-up.
Nee, maar ik bedoel, ik dacht dat je meer ging naar hoe meer mensen, in dit geval met organisaties, en dat je dan de verrijking wil maken met hoe meer apparaten je wil verbinden, hoe ingewikkeld dat wordt. En ook de variëteit aan mensen en apparaten, hoe ingewikkeld dat wordt.
Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, maar dus dan zal ik de slag slaan dat het wel duidelijk is, dankjewel. Als de basis heel makkelijk goed te tweaken is en staat, dan kun je het schaalbaar maken en kun je veel, die slag bedoel ik te slaan.
Nee, dat is ook de filosofie die met mijn mede-eigenaren altijd hebben als oorsprong hebben genomen. We hebben heel veel tijd en energie en geld gestoken om die basis, dus de architectuur, hardware, softwarematig, goed neer te zetten.
Ja.
En vanuit daar kun je eigenlijk de Lego-stenen gaan stapelen. Dat wij met allerlei soorten apparatuur merken kunnen verbinden door dus die lokale structuur. Het is moeilijk om te ontwikkelen.
Ja,
maar als je dat hebt, dan kun je alle kanten op en kun je ook meebewegen. Ik weet ook niet hoe de energiemarkt er over 5 of 10 jaar uitziet. Of de ontwikkelingen. Dus daar kun je daarin meebewegen wat dan weer het meest relevant is.
Ja.
En ik dacht dat je ging over met 200 mensen in een bedrijf. Is moeilijker om die allemaal aan te sturen dan 5. Klopt. Dat is bij ons ook zo. Want we moeten het ten eerste met die 200 kunnen verbinden. Dus kunnen communiceren met al die apparaten. Zoveel zult er niet zijn in een huis.
Je trekt bijvoorbeeld wel heel mooi door. Dat vind ik wel leuk. Ja.
Maar je moet vervolgens ook zorgen dat ze het juiste ding gaan doen.
Ja.
En ik heb laatst een berekening gemaakt. Als je alle merkomvormers, batterijen, warmtepompen, autoladers neemt in Europa en die allemaal met elkaar vermenigvuldigd, krijg je 9,7 miljoen combinaties.
Ja.
Ga die maar eens installeren als installateur. En dat zijn dus allemaal softwareverbindingen, et cetera. En dat proberen wij heel simpel te maken, dat als installateur, je hoeft eigenlijk alleen maar aan te geven welke type apparatuur is aanwezig. Je hebt er vaak een retrofitter, je gaat die batterij plaatsen in een bepaald ander merk omvormer of een warmtepomp. Klik je aan, deze type apparatuur zijn er, dit ga ik bijplaatsen. Vervolgens, op basis van die vragen, welk merk is het dan? En dan wordt alles van al die protocollen, al die varianten, wordt op de achtergrond geregeld.
Ja.
En kun je weer door met waar je goed in bent.
Heel vet. Ja. We hebben één legendarische vraag in de podcast. Zo wordt het tegenwoordig genoemd. Als er één ding is die je niet wil vergeten als we hier weggaan. Je zit straks in de auto. Je denkt, nou, hebben we die podcast gehad. Ik heb van alles verteld. Wat is iets wat je echt niet wil vergeten? Wat zou je dan benoemen?
Dat weet ik dan pas in de auto waarschijnlijk. Maar
daarom probeer ik nu iets te triggeren dat je misschien denkt, misschien dat.
Nou, misschien een beetje samenvattend. Het is goed voor iedereen om te realiseren dat alles wat je van buiten gaat halen qua stroom duurder gaat worden. En hoe meer je binnen kan houden, kan gebruiken, hoe voordeliger dat is. Plus dan ben je ook minder afhankelijk van wat er in de buitenwereld allemaal gebeurt. Ik heb het niet over off-grid. Hè.
Ja.
Sommige mensen willen dat, kan. Maar meer dat je dus wat minder beïnvloedbaar bent wat er al met de gas-elektra-prijzen, met wetgeving, subsidies gaat gebeuren. En al die complexiteit weer simpel maken. Ik denk dat eigenlijk de essentie is. En saldering is een grote impact erop. Maar saldering is niet het enige wat de prijs omhoog zal gaan drijven.
Klopt.
En dan kun je gewoon weer rust krijgen in je maandlasten. En dus inzicht, maar ook rust krijgen dat je weet, het is gewoon goed geregeld. Het is ook een begin met het inzicht.
Ja, het is ook een transitie. Hè? Ja. We hebben te maken met wat je schetst. Nu is saldering. Dadelijk gaan mensen beseffen wat de saldering die eraf is gaan doen.
Ja, die 70% die je nu dus teruglevert aan net de meeste mensen, die ben je dan straks.
Maar dadelijk willen mensen weer gaan salderen. En dan heb ik het niet over salderen, maar direct consumeren is ook salderen. Ja. Dat moeten mensen ook beseffen. Ja. Want als je direct consumeert, 100% winst, betaal je geen netbeheerkosten, geen belasting, geen tarief. Nee. Dus en dan ik wil het niet over isolatie hebben, we hebben het al te vaak. Maar
nou, dat is stap 1.
Ja, maar 100% winst, iets wat je 100% kan besparen, op welke manier dan ook, dat is hetzelfde als salderen. Misschien is dat wel een leuke om mee te geven.
Ja. Nee, dus wat je inderdaad, wat je niet hoeft te kopen, hoef je ook niet te salderen, of et cetera. Dus wat je zelf al hebt, gebruik het. Zover als het kan. En daar kan een energiemanagement systeem bij helpen. Dat is het financiële stuk. Hè. Dus gewoon wij willen eigenlijk sturen op de gemiddelde kilowattuurprijs die je kan realiseren door het slimmer te sturen met de dingen die je hebt. Ja. Ten opzichte van als je zou inkopen. En het andere, en ik denk niet onbelangrijk, het financieel wordt natuurlijk veel over gepraat. Maar het andere is gewoon die rust van ik hoef er niet meer mee bezig te zijn. Energie, elektriciteit, ik wil er eigenlijk, de gemiddelde consument wil er helemaal niet mee bezig zijn.
Klopt.
Dat je gewoon weet, het is goed geregeld, het is geautomatiseerd. Ik maak één keer instelling, kan een keer kijken, pas wat aan.
Klaar, niet te moeilijk.
Het is oké, ik weet dat het voor mij goed geregeld is. En daarnaast doe je ook nog iets goed, want je helpt mee meer duurzame stroom die opgewekt wordt te gebruiken in plaats van dat die eigenlijk verdwijnt. Ja.
Ik wil richting de afronding gaan. Ja. Ik wil, we maken hier eigenlijk nooit veel reclame. Ik vind het misschien wel leuk om even aan jou te vragen. Zijn er dingen waar mensen jou dit jaar kunnen zien op een beurs? Of waar zitten jullie? Vertel heel kort even waar Current zit. Want dit is een product. Je gaf ook aan je patent op bepaalde dingen. Ja. Misschien vinden ze het interessant om je op te zoeken of te kijken. Kun je er iets over zeggen?
Nou ja, je kunt mij natuurlijk gewoon vinden op LinkedIn. Ja. Onze website kun je natuurlijk ook vinden. We zitten op het Amsterdam Science Park met allemaal innovatieve techbedrijven. We zijn in ieder geval op Solar Solutions.
Ja.
We hebben nu een gratis beursstand, want vorig jaar hadden we de award gewonnen voor Best Innovation Award.
Heel vet, ja.
We zijn weer op de energievakbeurs. En daarnaast gaan we ook een aantal evenementen organiseren voor zowel installateurs als particulieren.
Ja.
En op allerlei manieren zijn we op ook allerlei andere momenten te vinden. Ook,
ik heb wel een vette vraag aan jou, want ik zit nou even over deze dynamiek na te denken. Ja. Jules, kun jij kijken samen met Koen welke combinatie we misschien kunnen maken op Solar Solutions? Want wij zitten daar met de podcast. Misschien is het wel heel vet dat we een dynamiek opzoeken die heel erg bijdraagt aan... Misschien is het wel leuk om juist een EMS, een isolatiespecialist en een batterijpartij in één podcast te hebben.
Ja.
Want dan denk ik dat je een bepaalde dynamiek krijgt die we niet eerder hebben gehad. Dus laten we daar, als je daarvoor open staat, in ieder geval
zeker
inspelen. Want wij zitten daar toch minimaal 2 dagen met een podcast.
Wij zijn er ook 3 dagen.
Ah, leuk, top. Nou, in ieder geval bedankt Koen en we spreken elkaar snel.
Dankjewel.